Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen, een lezing die ik ooit heb meegemaakt van Masao Abe. U weet, dat is de eerste door wie ik met Zen in aanraking kwam in 1971. En aan het eind van de lezing werd een vraag gesteld. En eigenlijk wou ik met die vraag beginnen, of liever met het antwoord van Masao Abe. Had een hele uiteenzetting gehouden over wat Zen was en waar het over ging. Het was behoorlijk moeilijk. En Engels is vaak een handicap, vooral als je het verkeerd uitspreekt. Dat was daar ook. Maar hoe dan ook, op het eind vroeg iemand: wat is enlightenment? Het vreselijke, griezelige, ellendige, verschrikkelijke, onhopige, idiote woord. Wat altijd opduikt, waar het mee begint, als wij in de ochtend hier beginnen, is het: laat ons ontwaken. Dus we komen er niet onderuit. Het staat er. Boeddha betekent gewoon de ontwaakte. Sorry. In het Russisch is boeddhich, is wakker worden. Is mijn oude leerling is er toch nog? Weet hij dat nog? Boeddhich, weet je dat nog? Wakker worden. En een boedilnik, een wekker. Boedilnik is een wekker. Ja, dus het zit er zo. De hele traditie van het boeddhisme wordt gedragen door dat wat niet uitgesproken mag worden. Want dat is het toch. Laat ik dat voor opstellen. En dat antwoord van Masao Abe op die vraag: wat is enlightenment? Was prachtig. Zo. Oh la la, you want enlightenment. Oh, you have impossible problem. Punt. Next question, zei hij. Dat is prachtig. En intussen heeft dezelfde Masao Abe boeken volgeschreven. En pas op een lezing in Utrecht of Leiden of Amsterdam, waar was het ook weer? Was het niet in de hoofdstad van Nederland, in Zutphen? Oh, en ja. In Amsterdam, oh ja, jij was erbij. Werd even op het bord geschreven. Allerlei manieren waarop dezelfde Masao Abe in zijn werken toch probeert daar dichterbij te komen. Dus wij zitten echt in de klem. Je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen: of ik praat er nooit over. Dat vind ik fantastisch. Dat kan zo diep van binnen uitkomen. Je hebt zoveel andere manieren om te praten, als je al toch wil praten. En ook boeddhisten hebben 2000 jaar lang erg veel gepraat. Iedereen. En Hans Wortmann die schreef een keer ergens: zonder het woord is alles zinloos. Dat hoort bij ons. Maar wat met dat griezelige woord? Ik moet toch één ding, nog een mooie opmerking van een paar opmerkingen zal ik zo noemen. Niet van Masao Abe, maar van een Chinese chanmeester die toen iemand zei dat hij wel, die zei spontaan in een lezing zo van: oh ja, ik heb die momenten gehad, ik heb zo drie, vier mooie verlichtingsmomenten gehad. Zo, en moments of enlightenment. En de enige wat hij antwoordde is: dat gaat wel over. Kom maar bij mij in de leer. Ja, maar het was toch werkelijk heel echt. Ja, ik zou me niet ongerust maken. Het kan toch maar goed komen. Dus dat zijn dingen om het zo te relativeren. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Ook met iets wat de lerares van Jan Bor, zeer indrukwekkende dame die ik al eens genoemd heb. Ja, Imke Schleugel. Iets lang geleden overleden. Die ooit in Japan trainde in hetzelfde klooster toen ik er ook was, maar in een andere afdeling, veel strenger, maar in dezelfde tijd. En ik hoorde de verhalen hoe moeilijk ze het had. Die heeft ooit één keer dat woord verlichting toch maar genoemd. Jan Bor heeft erover geschreven, vind ik prachtig. Ik zou iedereen dat willen aanraden. Jan, heb je het nog? Dan fotocopiëren we een keer dat stukje dat jij geschreven hebt. Prachtig. Verplichte literatuur. In het volgende Marco Roena nummer. Maar zij ze één keer noemde ze het. En dat was toen ze zei: toen mijn leraar in Daito Kuji, mijn meester, overleed, heeft hij één opmerking gemaakt die niemand mocht vergeten. Hij zei, denk eraan, nu ik aan het eind van mijn leven ben, ik zeg het met mijn eigen woorden, ik weet niet precies hoe het er stond, denk eraan dat ik in al die jaren voor jullie nooit het woord verlichting gebruikt heb. Punt. En dat was de enige keer waarin dat überhaupt vermeld werd. Punt. Dat is een prachtige inleiding. Ja? Dus ik zou kunnen zeggen, we praten er niet over. En dat gebeurt ook vaak. En er zijn richtingen in het boeddhisme, ook binnen de zen, die zo uiterst voorzichtig zijn, dat ook weer een valkuil kan worden. Je kunt het natuurlijk zo vermijden, dat je terechtkomt in een soort visie van, wat is het? Het is alledaags. Waar gaat het eigenlijk om? Alledaags, niks bijzonders, geen hoop, doodgewoon, het is wat het is, hier en nu. Sorry, maar op een hele enge manier. En om maar even met dat hier en nu te beginnen. Hisamatsu, die wij toch noemen en die een zeer nuchter iemand is en die ook niet zeker nooit praat over bijzondere ervaringen en al dat soort toestanden, maar die toch echt niet onderuit komt om dat ook op een eigen manier te proberen te verwoorden. Waarom? Omdat het bij hem hoort, dat zegt hij. Dat is ook mijn roeping. Allereerst is het die innerlijke weg, maar ook om het toch te proberen, al is het alleen maar een benadering, daarover te spreken. En dan spreekt hij ook een keer over hier en nu. Maar op zo'n andere manier dan wij het meestal horen. Dan zegt hij, het gaat, wat dat ook is, het gaat. Oorspronkelijk gelaat, hè, zoals het dat dikwijls genoemd wordt. Ware zelf, zoals hij dat noemt. Maar soms noemt hij het helemaal niet. Het niets, de leegte. Om wat totaal vooraf gaat. Maar niet vooraf in de zin van de tijd. Hè. Eerst was er dat en toen kwam hier en nu. Maar op een zo fundamentele manier haaks daarop vooraf gaat. Beyond of eronder, hoe moet je dat noemen? Haaks erop aan alles wat er hier en nu is. Nou, het kan eigenlijk niet scherper geplaatst worden tegenover het bekende plaatje, sorry dat ik het zo zeg, van de huidige hier en nu maffia. Want er wordt zo over gepraat, sorry, ik gebruik dat maar, ja, alles waar mensen met hun vingers aankomen, dat wordt op de duur een soort maffia. Dat stolt. En het enige wat wij kunnen doen, is proberen het een beetje open te houden. Ook wat ik in dit verhaal doe, is niks anders dan een hopeloze poging om het toch een beetje open te trekken. Dat is het niet zoals het op ons afkomt. Ook niet van niks bijzonders, alles is gewoon. Dat is ook, dat kan ook een dooddoener zijn. Hoewel het zeer belangrijk is dat we loskomen van zogenaamde bijzondere ervaringen, waardoor een aantal mensen zich kan onderscheiden van anderen. En die voor een ander niet controleerbaar zijn. Die we maar moeten aannemen. Omdat die dat wel hadden. En ik toevallig niet. Dat plaatje moet allereerst in de prullenbak. En daarom is het ook goed dat door sommige getuigenissen zo diep benadrukt wordt. Kom er niet aan. Noem het überhaupt niet. Oefen of ga jouw weg. En het leven zal jouw dingen duidelijk maken. Maar ook dat te zeggen, is ontoereikend. Alles. En zo staan we opnieuw, altijd weer, ook als dit ter sprake komt, voor een muur zonder poort. Ontelbaar zijn de poortloze poorten, hè, staat in een van die regels. Dat betekent ook, moet ik erover praten? Moet ik er niet over praten? Wel over praten is niet goed. Niet over praten is niet goed. Het is wat Hisamatsu zegt. Wat ga jij doen? En dat is voor iedereen anders. Maak er nooit een regel van. Ook niet als ik hier probeer daar toch even bij stil te staan. Of stil te zitten. Op mijn manier. allereerst ook dit. In heel de geschiedenis van het boeddhisme zijn heel aangrijpende getuigenissen. In alle klassieke zenwerken. In het ene boek 50, in het andere boek 100. En soms lijken die getuigenissen over wat dan wakker worden is, dat het weer stroomt, dat het anders is als het eerst was. Ik zat vast en nu niet meer. Het is veranderd. Die getuigenissen. Allemaal op een eigen manier. Allemaal zo uniek. En wat het meest aangrijpend is, vind ik, dat elke keer dat daar iets over gezegd wordt, al zijn het nog zulke diepe getuigenissen, meteen wordt het onderuit gehaald. Het wordt soms bijna bespottelijk gemaakt. Inclusief de woorden van Boeddha, van Rinzai, wat ze ook zeggen, het wordt allemaal onderuit gehaald. En what about you? Ja, ik heb dan de Engelse versie. Ja, ik heb ook een Duitse versie. Ja. Wat ga jij, hoe voor jou? Denk niet dat jij de woorden die een ander uitspreekt over kunt nemen. Hoe is dat voor jou? Maar intussen zijn die getuigenissen vaak zo aangrijpend, indrukwekkend. Ook in de formulering van woorden, dat het soms gewoon megalomanie lijkt. Zo, kunnen beslissen over leven en dood, grenzeloze vrijheid, al dat soort dingen. Het staat er, we kunnen er niet onderuit, we krijgen die teksten onder onze neus, wat gaan wij daarmee doen? Ze worden onderuit gehaald, maar niet om het te kleineren. Om het groter te maken. En om het uniek voor ons te maken. En ons op te roepen dat te ontdekken. En ik zou er nog iets bij willen zeggen. Het gevaar van die getuigenissen in die 50 verhalen en in het andere boek in de 100 verhalen is dat wij toch, als wij daar te intens mee bezig zijn, alleen daarmee denken, ja, het wordt wel onderuit gehaald, maar ik moet daar toch naartoe, want daar is het te vinden. Sorry. Het is overal te vinden. We kennen het eigenlijk allemaal. En een van de antwoorden die ik ooit hoorde in een lezing, Te Ching heeft het ook wel eens zo aangehaald, dat iemand dat vroeg of eigenlijk duidelijk maakte, zo ver af te staan van alles wat hij las, en daar lang mee bezig was. Het was een monnik die dat vroeg. En het was een beetje een wanhoopskreet. En het antwoord, zo van, ik ben het kwijt. Ik ben het kwijt. Wat het ook is, of ik het gehad heb of niet heb, ik ken het niet. Ik weet niet wat het is. En toen zei hij, you never lost it. Je bent het nooit kwijt geweest. En meteen erachter, niemand is dat ooit kwijt geweest. Niemand heeft het ooit verloren. Eigenlijk zou ik dat met zoveel nadruk willen zeggen. Ik zeg dat wel eens op mijn manier, je kunt er niet uitvallen. En het kan lijken of je eruit valt. En alles kan suggereren dat je eruit valt, wat dat ook is. Maar het is niet zo. Dat is ook maar stamelen. Dat is ook maar een persoonlijk getuigenis van mij. Dat is ook maar wat voor mij ooit levend geworden is. Maar dat voorop. En dat betekent ook, het is niet alleen daar te vinden. Het is niet alleen in de zenweg te vinden. Overal. Dat waar dat griezelige woord, wat in de naam Boeddha gevangen is, en waar toch een hele, waar het in beweging komt, 2500 jaar lang en leeft, heeft daarmee te maken. Dat kunnen wij niet ontkennen. Al praten we nog zoveel over dood gewoon, alledaags, hou je mond erover, het is allemaal waar, maar dat andere, ook al is het nog zo megalomaan verwoord, in de zendtekst, is ook waar. Maar het is overal te vinden. Overal. En u kent het ook. Allemaal. Misschien niet bewust. Misschien niet in die vorm die u leest in de officiële getuigenissen. Maar ik hoop dat het door wat andere woorden toch dichterbij komt. Soms zijn wij vrij van wat ons vangt of beklemt of vasthoudt. En hoe je dat verder moet noemen, hoe dat vastzitten is, ook dat is voor iedereen anders. Maar een aantal dingen kunnen we misschien toch zeggen. En daarom haal ik maar wat getuigenis aan, verwoordingen, stamelen uit, niet uit die verre cultuur, die zijn er ook, die zijn waardevol, maar dichterbij. En om maar heel dichtbij te beginnen, in een dorp in Nederland, Zutphen, of all places, daar las ik vorige week in een coffeeshop waar je de beste koffie van Nederland kunt krijgen. De Pelikaan, kent iemand dat? De Pelikaan. Ja, koffie met, hoe heet dat ook weer? Die broodjes.
Scones.
Als je daar die straat binnenkomt, dan komt de koffiegeur je al tegemoet. Ongelooflijk. Heerlijk. Dus, wat dat betreft, dat is echt, ik zou maar zeggen, de geur van het ontwaken slaat je tegemoet. En laat dat nou op de muur staan. Gaat u maar kijken. Wie komt er uit Zutphen? Behalve jullie. Daar staat een gedicht van Ida Gerhardt. Levensgroot. Een Nederlandse, een Zutphense dichteres. Het is een, ik vind het een zeer indrukwekkende dichteres. Een zeer diepe. Ik weet niet of ze ooit van zang gehoord heeft. Ik denk het niet. Ze is eerder de psalmen die haar raken. En eerder het eigen leven en haar eigen eenzaamheid. En haar eigen, voor mij zo herkenbare, onmacht om soms te communiceren. En toch, daar staat in dat gedicht ineens deze wonderlijke regel. Het is een wandeling door Zutphen. Eindelijk helemaal bevrijd van mijzelf. En tegelijk eindelijk helemaal mijzelf. Dat is tamelijk. Eindelijk bevrijd van mijzelf. Kunt u zich iets daarvan voorstellen? Ik weet zeker dat we ons allemaal dat wel eens kunnen voorstellen. Dat je daarvan af wil. Want zoals je bent en functioneert en zo. En eindelijk helemaal mezelf. Allebei. Ze noemt het niet ontwaken. Ze geeft het geen enkele naam. Ze beschrijft het. Maar het is zo zuiver en zo puur en zo herkenbaar. En zo dichtbij. En echt in Zutphen of all places. Aan de muur. Eén getuigenis. En een ander van een dichteres. Waar Ida Gerhardt ook over geschreven heeft. Tijdgenoten geloof ik. Vazalis. Kent u Vazalis? Prachtig gedicht. De Misthoorn. Het is geen blij gedicht. Maar ze beschrijft dat ze in de nacht, of in de vroege ochtend, hoort ze, van ver van op zee, hoort ze de Misthoorn. En, nou ja, dat is een droevig geluid. Ik weet dat ik daar zelf, toen ik er ook dicht bij die zee woonde, 50 jaar geleden, ook eens een keer een gedicht over gemaakt. Zoiets van, die Misthoorn die zet een richtingloos verdriet tussen de huizen enzovoorts. Toen kon ik nog een beetje dichten. Dat is ook allemaal voorbij. Alles gaat voorbij. Gelukkig. En niet gelukkig. Maar daar komen deze regels in voor die heel ontroerend zijn. Zij voelt in dat geluid wat gezegd wordt over het bestaan. Hoe zij het bestaan vol tegenstrijdigheden. En dan als een van de regels op het einde. Er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. Dat klinkt somber, maar let goed op, daar staat niet, er is geen antwoord op de tegenstrijdigheden, er is gewoon geen antwoord, het is zinloos. Nee, er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden. Op dat vlak waar we allemaal soms heel dikwijls in zitten, misschien wel bijna altijd, daar is binnen die tegenstrijdigheden geen uitkomst. Daar zitten we vast. Dat is een impasse. Elke tegenstrijdigheid. En dan zijn we terug bij Hisamatsu, bijvoorbeeld, die ergens zegt dat waar het uiteindelijk om gaat, hoe je het ook noemt, dat is, laat ik het even met een tekst zeggen die ook telkens terugkomt, het is wat vooraf gaat, maar niet in de tijd vooraf gaat, wat daaronder ligt, wat verder reikt, wat die tegenstrijdige omvang bewijzen, wat zo wezenlijk meer is, zegt hij, dan alle tegenstrijdigheden. Hij noemt een aantal met name. Bijvoorbeeld dat hier en nu. Dat wijst hij helemaal af. Bijvoorbeeld, wat ook vaak gezegd wordt, zen is zonder angst. Forget it. Het is niet het plaatje maken angst en zonder angst. Het is voorbij aan die tegenstelling. Het is voorbij aan al die plaatjes die wij maken. En laten we niet vergeten, dat zit in onze natuur. Dat zit in onze genen, tegenstellingen. Wij zijn toch heel vaak gevangen in dat web, in een web van denken. En die weg die wij gaan is een oproep dat dat open gaat, dat dat openscheurt, dat dat ons tegen wordt. Goed dan ook, dat we dat achter kunnen laten. In de klassieke zenteksten heet het dan, dat is een prachtige formulering, voordat die tegenstellingen er zijn, leven dood. Leven dood, eenheid, goed en kwaad. Angst, geen angst. Mogelijk en niet mogelijk. Dit is niet mogelijk, dit kan niet. Hier sta je voor een muur. Daaraan vooraf, wat is jouw oorspronkelijk gelaat? En sorry, dan zit je met een nieuw begrip, oorspronkelijk gelaat, verlichting, ontwaken, al die dingen, het zijn allemaal maar woorden. Het zijn allemaal benaderingen, maar het is meer dan dat wat ons meestal vangt. En nog een dichteres die iets zegt, het zijn allemaal dichteressen, Judith Herzberg, die schrijft ergens, hoe is het toch mogelijk dat een spin nooit gevangen wordt in zijn eigen web, terwijl ik altijd verstrikt raak in mijn eigen webben. Dat zegt veel. Daar kunnen we om lachen of om huilen, wat u wil, maar hopelijk herkennen we het. Herkennen we het. En nogmaals, getuigenissen krijgen vaak een aparte kleur. Dat lijkt vaak een bijzondere ervaring. Zo, en dan komt het in een boekje. En dan kun je het lezen. Maar we kennen het allemaal. Dat we soms vrij van iets zijn. Een soort, zelfs van de tijd. U kent allemaal het woord tijdverdrijf. Soms vergeten we het. Soms zijn wij zo dicht bij het leven dat we even uit dat web verlost zijn. En tegelijk is het heel erg moeilijk. Kierkegaard heeft er ik weet niet hoe lang voor geworsteld. Mijn eigen leraar, Masao Abe, tot zijn 50ste. Op zijn 14e begonnen met zijn meditatie op zijn 50ste. Dat is ook goed om te noemen. Want anders lijkt het van, och, dat weet ik ook. Het wordt even gezegd, het is er nu, het is plotseling, het is onmiddellijk. Dat wordt altijd benadrukt, dat plotselingen, bij Plotinus al. Dat betekent, het is niet het gevolg van een resultaat. Het gaat vooraf, ook aan die tegenstelling, oorzaak en gevolg. En sorry, het blijven allemaal woorden. Dichter kan ik er gewoon niet bij komen. Misschien nog het meeste met de woorden van die Koreaanse meester die zo slecht Engels sprak, die dikwijls zei als zo de discussie weer heel levendig werd over boeddhisme en zen, dat hij zei, don't make opposites. Maak geen tegenstellingen. Dat is hetzelfde als wat daaraan vooraf gaat. Ontdek dat. Maak geen, don't make opposites. Put it all down. Niet dat het dan altijd werkte, was het maar waar. Maar hij noemde het wel. Al blijft ook dat staan. Maar nogmaals, als wij vooral getuigenissen uit de zen-traditie naar voren halen, die zeer tegenstrijdig soms zijn, wat geuit wordt. De een zegt, Sotto-richting, dat is ook heel belangrijk, niks bijzonders. Hou het cool. De ander, de Rinzai-richting, echt wel waar de antieke getuigenissen. Maar zeg gelijk, net als in dat bekende liedje wat u kent, kom van dat dak af. Kom van dat dak af. Kent u dat nog? Ik kan het niet meer zingen. Kom van dat dak af. Kom naar beneden. He? Je hebt naar buiten gekeken. Hou verder je bek. Je weet het. Maar doe alsjeblieft gewoon en wees gewoon. En voor mijn part vergeet het. Want anders blijft er zo'n geurtje om je heen hangen van een bijzondere ervaring. En dat is het laatste. Niks. En om het terug te brengen. Hier bij ons. In het Westen, ik heb nou eenmaal niet veel anders dan, ik heb die drie dichteressen genoemd, heb ik ook iets bij me van een Rus. Natuurlijk, een Rus die daarover schrijft. Ik ken heel veel Russen, atheïsten, die atheïstisch bleven, ook na die ontdekking, die niet ineens gingen zeggen, oh, nou heb ik God ontdekt, of nou heb ik de Boeddha ontdekt. Ik moet trouwens denken aan toen iemand tegen deze man van don't make opposites zei. En toen hij toch probeerde, ondanks die opposites, zo te spreken over dat wakker worden. Toen vroeg iemand, is dat nou inside me of is het outside me? Is het God or is it myself? En toen zei hij, put it all down, forget about inside and outside. Dat is eigenlijk wel mooi. Maar zo gauw doen we dat, hè. Zo gauw doen we het. En hij zei er wel eens bij, als iemand dan zei, yes, I'm very sorry, but I am a strong believer in God. Thank you, I'm so happy to hear. Begin there. Ja? En een ander die zei, oh, God, I hate it. Oh, wonderful. I'm so thankful to hear. Begin there. Dus je kunt in zijn alle kanten op. Dat is ook zo bevrijdend. En vooral probeer te lachen. Ja? Maar ik heb een tekst bij me van een auteur die u allemaal kent, die dit ook ontdekt heeft. En nogmaals, niet voor iedereen is dat zo fel of zo'n duidelijk breekpunt. Soms is het pas dat je terugkijkend op je leven, ik heb dat vaak al aangehaald, zo ervaren heeft. Ja, het is toch uit iets anders waar ik leef dan vanuit die tegenstellingen waar ik vroeger de wereld in ving. Dit kan niet, dat kan niet, enzovoorts. En die tekst die ik wil lezen, die is van Pasternak. Die is uit een autobiografie. U kent allemaal Dr. Zhivago. U kent allemaal Lara Song. En waarschijnlijk kent u de film. Nou, die man heeft ook een boekje geschreven in de Sovjet-tijd. En ondanks dat kon het gepubliceerd worden. En daar probeert hij ook iets te zeggen. Het blijft stamelen. Sorry. Het blijft stamelen. Maar het is zijn manier om aan te geven waar hij ontdekte, waar hij voor een muur stond, waar iemand voor een muur staat. En dat is ook bij iedereen anders. Dat hoeft ook niet zo concreet te zijn. Het kan ook zijn dat iemand niet denkt, ja, ik weet niet voor welke muur ik sta. Maar als er een muur is, als er iets op je afkomt waar je geen raad mee weet, dat heet die poortloze poorten, dat is ook maar een manier van zeggen. Een Roemeens schrijver die dat nooit van gehoord heeft, of misschien wel, dat weet ik ook niet. Ja, hij heeft er eigenlijk wel van gehoord, denk ik. Die noemde het impasses. En dan zegt hij ergens op een prachtige manier, ik heb de hoop nog niet opgegeven. Ik heb de hoop nog niet opgegeven. Want ik heb nog niet alle impasses doorleefd. Je zou denken, nou, het is precies andersom. Eindelijk af van, nee, er is altijd hoop op een nieuwe impasse. Blijkbaar voelt hij dat daar iets kan gaan stromen. Als je in het nauw zit en je komt eraan voorbij. Nogmaals, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Wij zijn allemaal verschillend. En die impasses die kunnen uit alle richtingen komen. Dat kan eenzaamheid zijn. Dat kan onmacht om een ander te bereiken zijn. Zoals Dostoevsky dat beschrijft van een van zijn hoofdfiguren. Die zijn leven lang het gevoel heeft achter een glazen wand te staan. Dat hoeft u niet te herkennen. Maar misschien kan het schokken te ontdekken dat zulke mensen er zijn. Die daaronder lijden. En die hun hand willen uitstreken naar buiten. En dat het niet gaat. Dat is ook een impasse. En eigenlijk is dat bevrijdende. Dat is nooit het laatste woord. Je kunt eraan voorbij. Of zoals Hisa Matsu zegt, eraan vooraf. Het is groter dan dat. Hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. En voor een ander kan dat zijn. Ja, confrontatie met met onmogelijk lijden wat je om je heen ziet. Ik heb daar pas een boek gelezen van Suzanne Sontag. Kijken naar het lijden van anderen. Een heel kritisch essay, maar heel schokkend over hoe wij kunnen reageren op wat op ons afkomt. Daar kun je van weglopen. Je kunt onverschillig blijven. Maar het toelaten kan ook zo'n poortloze poort. Wat is de zin van het bestaan waarin deze dingen gebeuren? Dat kan iets uit uw eigen leven zijn. Het kan iets van heel nabij zijn. Het kan iets van ver af zijn. Het kan zijn dat je te platter belooft op je eigen denken. Dat je gevangen zit, zoals Hisamatsu dat lang had en Kierkegaard. Het kan zijn dat je te platter loopt op je eigen onmacht, over je morele mislukking, zoals Shinran. En ontdekken, het reikt verder. En dan je handen vouwen van dankbaarheid, want dat is het, sorry. Dat is het uiteindelijk. Dat je, het is, ik noem dat dan vaak grenzeloos vertrouwen, maar het is zo'n weten met het hart, of hoe je het ook moet noemen, dat alles waar je in gevangen zit, zeg maar, tijdelijk is. Of niet het laatste is. Hoe ik het verder ook noem. Ook al blijf je het concreet voelen. Maar terug. Maar pas dan ook. Hij schrijft het over iemand die hij goed gekend heeft. En die heel vast zat. Een communist. En die ook dit ontdekte wat dan in dat woord van de naam van die man van 2500 jaar geleden gevangen ligt. Boeddha, dat wakker wordt. Of dat het weer stroomt. Of wat de psalmen zeggen, schep een nieuw hart in mij. Want ook daar zijn die getuigenissen. Nou, Pasternak wist zeker niks van boeddhisme. Dus dat is al een hele opluchting. Ja, en dan beschrijft hij die vreemde ontdekking die voorbij gaat aan al het bekende. En het is zo'n moeilijke stamelende zin, dat hij zelf ook zegt, ik kom er niet uit. Ik kom er niet uit. Maar dan gaat hij zo verder. Wie durft te begrijpen en te geloven? Want dit lijkt onwaarschijnlijk. Maar zo heeft het hem geraakt. En denk niet dat u in zijn werken permanent bijzondere ervaringen terugvindt. Integendeel. Helemaal niet. En toch maakt dat zijn leven open. En dat komt ook uit zijn boeken naar ons toe. En ook dat zijn, laat ik zeggen, vingers die wijzen naar de maan. Of openingen, waardoor je kunt ontdekken naar buiten te kijken. Wie kan dat geloven, dat zoiets werkelijk in het leven gebeurt? Hij gaat er niet eens verder op in. Hij geeft een paar moeilijke, heel moeilijke zinnen aan, die ik maar niet zal noemen, want dat is te ingewikkeld. Dat dit geen metafoor is. Dit is niet beeldspraak. Ik wil niet alleen maar zo iets interessants vertellen. Geen metafoor. Dat dit werkelijk in het leven gebeurt. Dat dit iets is. Als een zich spontaan manifesterende echtheid en werkelijkheid. Een zich spontaan manifesterende echtheid en werkelijkheid die ik nooit eerder zag. Er zijn ook teksten van Ter Borch, die Nederlandse schrijver, waar ik iets over zei in de eerste lezing, die ook zulke getuigen zijn. Een werkelijkheid die voorlopig geen naam heeft. En daarom is het ook goed, heel dikwijls, misschien wel altijd, om te zwijgen daarover. Het gebeurt toch. Deze woorden brengen het niet dichterbij. Zwijgen brengt het ook niet dichterbij. Nogmaals, wat Pasternak hier doet, is gehoor geven, zou je kunnen zeggen, aan wat Hisamatsu zegt. Daar niet over spreken, dat werkt niet. Er wel over spreken, dat werkt ook niet. Wat ga jij doen? En hij kiest dat hij zijn sprong voor dit getuigenis. En dan gaat hij verder. Dat het geen naam heeft. Dat het iets is als een nieuwe bovenmenselijke jeugd. En vooral met zo'n hevigheid in het verbreken van het verleden met al zijn tegenstellingen. waarin je zo de dingen had, leven, dood, enzovoorts, muren, met zo'n hevigheid, dat het juist door het ontbreken van een naam, en omdat we het toch maar met iets moeten vergelijken, in zijn felheid het meest lijkt op de dood. We kennen allemaal, en daarom haal ik die ook aan, uit de Zen, dat getuigenis van grote dood en groot ontwaken. Het staat er nu eenmaal in alle teksten, je komt dat altijd tegen, ik kan doen of ik het niet zie, en zeggen, ga maar gewoon door, zit maar op je bankje, je ontdekt het wel, dat kan ook, dat zeg ik dan ook, maar het staat er. En hier vind je ineens een getuigenis waar het ook staat. Die man had er nooit van gehoord, maar spontaan duikt het in hem op. Het is zo anders dan waar ik in gevangen zat, dat het het meest lijkt op de dood. Dan zegt hij nog een keer dat het lijkt op de dood, maar zeker de dood niet is. Och ja, als de mensen maar niet bleven aandringen op een vergelijking die helemaal klopt. Zeg het nou eindelijk eens, daar, jij op je bankje, wat het precies is. Dat kan niet. Ik vind dat nog altijd een van de aangrijpendste getuigenissen. En tegelijk is het een risico. Want tegelijk heeft dit getuigenis ook toch iets van een bijzondere ervaring. En gaan we denken, ik wil dit ook zo ervaren. Alsjeblieft niet. We zijn allemaal anders. En toch is het waar. Toch. Ik zou wel 10 of 15 getuigenissen zo stamelen kunnen aanhalen uit de Sovjet-literatuur, waarin mensen iets wilden duidelijk maken, zonder zich daarop willen beroepen, maar eindelijk ook zoiets als een dankbaarheid dat het anders is. Hoe komen we daar dichterbij? Als ik het een beetje persoonlijker moet houden, en dat is dan maar dat is natuurlijk altijd wat griezelig en ook moeilijk. Ik weet waar ik zelf vastgezeten heb. Ik heb er heel lang de diepe overtuiging gehad dat eigenlijk door dingen waar je op botst, zeker een aantal van gevallen van zelfmoord, en tragische levens en ook vreselijke dingen die gebeuren, dat ik dacht, nou, dit is onaanvaardbaar. En dat vind ik nog. Het bestaan is, als je echt durft kijken, in vele opzichten, zoals Kierkegaard zegt, absurd. Daar kun je je ogen voor sluiten en je kunt zeggen, ach, dat til ik niet zo zwaar aan, dat moet je ook niet doen, dat kan wel zijn. Maar als je daar wel mee geconfronteerd wordt, en iedereen is anders, iedereen heeft een andere waarneming, iedereen ziet andere dingen, wij zijn uniek. Als je met zoiets zit en iedereen moet maar in zijn eigen leven kijken waar hij of zij op iets botst, dan sta je voor zo'n poortloze poort. Wat dan? En dat kan veranderen. En ik kan niet anders zeggen als ja, dat is veranderd. En dat is niet te danken aan wat dan ook wat ik deed. Dat blijf ik een wonder vinden. Maar het is veranderd. Dat is voorbij aan die tegenstellingen van die op mij afkwamen. Met alle schijn van zinloosheid, of zoals ik het ook in de Sovjet-literatuur ook tegenkwam, getuigenissen van een gevoel van dat grote zwarte gat waar uiteindelijk alles in verdwijnt en waar de dingen niet op. Sommigen zijn happy, sommigen niet. Never mind. Niks aan te doen, leg je erbij neer. Nee. Nee. En misschien is het enige wat ik kan zeggen, dat die diep in mijn hart nooit bij heb neer willen leggen. En dat ik daaraan op mijn manier toch tegen alles in trouw gebleven ben. Is het daardoor gekomen? Ik weet het niet. Maar als ik zeg dat daar een heel diep vertrouwen is gekomen tegenover alles waar ik op botste. En nogmaals, dat hoeft u niet na te voelen en mee te voelen. Wij zijn allemaal anders. Maar dat verandert is een wonder. En daarover gaan al die getuigenissen. Boeddhistische, westerse, Russische, Nederlandse, enzovoorts. En wij kennen het allemaal. Niet altijd zo extreem of hevig of zo radicaal als het in die teksten dikwijls verwoord wordt. Maar geloof, we kennen het allemaal. En hopelijk kunnen die getuigenissen een hulp zijn, een wegwijzer, om daarop te kunnen vertrouwen. De tegenstellingen, dat web van tegenstellingen, hoe diep ook, is niet het laatste. En dat is wat bedoeld wordt met voorafgaand aan alles waar wij plaatjes van maken, alle tegenstellingen, ook van wat mogelijk is en onmogelijk. Dat doen we ook gauw. Wat is ons oorspronkelijke gelaat? Hoe moeilijk die uitdrukking ook is. Ik zou willen besluiten met een heel aangrijpend gesprek daarover in het klooster van Sanssouci, die Koreaan. Dat ging daarover. En op een heel eigen manier waarop dat verwoord werd. Ook dat hoeft u niet te herkennen. Maar het zegt ook iets. In een hele andere taal. Helemaal niet spectaculair. In niets lijkend op een bijzondere ervaring. Maar voor mij blijft het een van de diepste getuigenissen. Daar was iemand die nogal wat op zijn kerf. Ik heb het vaker verteld, die behoorlijk veel op zijn kerfstok had. Onder andere in Korea. Vele moorden en verkrachtingen. En die daar geen raad mee wist, met zijn hele leven niet. En die een keer zei, ik zit zo vast in alles in mijn verleden, is zo'n verschrikking, voor mij is er geen uitkomst. Dat hoeft u niet na te voelen, voor hem was dat zo. En wij ontmoeten soms mensen voor wie dat zo is. Ook dat kan voor ons een muur zijn. Wat met zo iemand? Ga ik eraan voorbij, zeg, arme jongen, je hebt gewoon pech gehad. Gelukkig dat ik het anders denk, maar even een kop koffie nemen. Dat kan niet, hè. Dat was heel aangrijpend. Dat schokte ons allemaal toen hij dat zo vertelde. Een man van in de 60, 70, die als een kind zat te janken. En toen vertelde de hoofdmonnik, je moet dat een keer bespreken met Sanssouci. En later vertelde hij wat het antwoord was. Toen zei hij, ja, inderdaad, jij wordt rondgeslingerd door jouw verschrikkelijke verleden. Dat slingert jou rond. En ik kan me voorstellen dat je geen raad weet. Dat een duizeling is die je bevangt. Maar pak het touw van de andere kant. Dan slinger jij jouw verleden rond. Dan sta jij in het midden. En dan gebeurt er iets totaal anders. Now it turns you, then you turn it. En het wonderlijke was, deze man, door deze opmerking, ontdekte wat die Japanse monnik Shinran, die zijn leven ook mislukt voelde, ontdekte toen hij wist wat grenzeloos mededogen is. Ik ben aanvaard zoals ik ben, met dat. Dat was zoiets onmogelijks voor hem. En toch drong het tot me door. Ook dat is dat het weer stroomt. Laten we al die getuigenissen voor wat het is. Het komt onze weg. Het komt op onze weg. We horen het een keer. Blijf ervoor open. De naam Kuan Yin betekent niets anders dan luisteren. Luisteren naar de noodkreten. Luisteren naar wat er is. En dikwijls, dat was mijn eerste verhaal hier ook, is het dat wij niet meer zien hoe daar nog antwoord of ruimte is of redding is. En dan is daar dat allerdiepste. En daar wijst Sanssouci naar, of het dan binnen of buiten ons is, wat verder reikt dan al die plaatjes en al die ervaringen en al dat denken. We gaan terug de stilte.